Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 89 en daarvan het tweede vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. Psalm 89, het tweede vers. Aan u zal worden voorgelezen Matteüs 16, de versen 13 tot en met 20. Ik herhaal Matteüs 16, de versen 13 tot en met 20. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 7, het laatste vers. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 16, versen 13 tot en met 20. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 49, vers 1 en 2. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de vluchtheuvel, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmiddag nog een ogenblik uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in zondag 31 van de Heidelberger. En we beperken ons vanmiddag tot vraag en antwoord 83, waar we in de Heidelberger het volgende lezen. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Antwoord: de verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Het gaat vanmiddag over de sleutelen des hemelrijks. We letten op het aantal sleutelen, namelijk twee. En we letten in de tweede plaats op het doel van die sleutelen, het aantal. De verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. En in de tweede plaats het doel door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Gemeente, wij weten dat de Heere door wederbarende genade zijn rijk bouwt in deze wereld. Het Koninkrijk der Hemelen. De Heer Jezus zegt in de bergrede: zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. En als de Heere ons dat opdraagt, dan hebben wij dat natuurlijk ook te doen. En dan moet het ook in ons leven van het allergrootste belang zijn om dat koninkrijk te gaan zoeken. Ja, zegt iemand, maar dat kan ik niet. Wel nu, dan is er een antwoord: de Heere kan u dat dan leren. Misschien zegt iemand anders: dat wil ik niet. Wel, dan is er ook een goed antwoord: de Heere wil onwillige mensen gewillig maken. Misschien zegt u: ik heb er geen belangstelling voor. Dat wordt al erger. Geen belangstelling voor dat koninkrijk Gods. Gemeente, God zegt in de Bijbel dat wij dat rijk maar hebben te zoeken. En ik hoop dat u al bezig bent met het zoeken van dat koninkrijk. Want als we daar niet naar op zoek gaan, dan zullen we het ook nooit vinden. En we doen er goed aan om dat rijk al in onze jeugd te gaan zoeken. Want de Heere zegt ook in zijn woord tegen jonge mensen: gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Dus als je nog jong bent, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gezeggen zult: ik heb geen lust in dezelfde. En de wijze spreukendichter zegt: die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Zo vinden we dus in Gods woord talloze vermaningen en aansporingen om dat rijk van God te zoeken. Aan de andere kant moeten we ook vaststellen, en dat is ook een Bijbelse waarheid, dat de Heere dat rijk zelf bouwt. Dat is het werk van de Heilige Geest, die door wederbarende genade zondaren trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De Heere bouwt dat rijk in deze wereld. Hij trekt zondaren uit de duisternis. En Christus Jezus gaat met dat werk, dat kerkvergaderend werk, voort tot op de dag dat hij zal wederkomen op de wolken van de hemel. Ook vandaag worden er dus toegedaan tot die gemeente die zal zalig worden. En voor ons mag wel de vraag zijn: ben jij al een levend lidmaat van die kerk die hier door de tijd heen reist naar de grote eeuwigheid? Als het antwoord daarop ontkennend is, dat u eerlijk moet zeggen: ik heb daar nog geen deel aan, ik ben nog geen kind van dat koninkrijk, dan zouden we u toch van harte willen aansporen om vanaf vandaag dat rijk dan te gaan zoeken. Om daarom te bidden en om de Bijbel te onderzoeken en te vragen: Heere, hij maakt me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En als u dat rijk nodig hebt, maar er niet kunt komen, dan mogen we u wijzen op een almachtige en een gewillige zaligmaker, die er de moeite voor neemt om in deze zondige wereld zondaren te trekken, op te rapen uit de zonde en ze te brengen tot dat rijk van zijn wonderbaar licht. En als u ooit dat rijk hebt mogen vinden, wel, dan is dat een geschenk van Gods genade, wat de Heere schenkt aan zondige mensen, want hij bouwt zijn rijk, dwars door alle tegenstand en opstand heen. Gods werk dus. Maar hoe krijgt dat werk Gods nu gestalte en op welke manier wil de Heer nu in deze wereld dat Koninkrijk der Hemelen bouwen? Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Het gaat daarbij dan om juist de middelen die God daarbij wil gebruiken. Als iemand ziek zijn, dan heb je geneesmiddelen nodig. Als iemand bijvoorbeeld een ontsteking heeft, dan heb je daarvoor antibiotica of prednison. Dat is dan een goed middel om die ontstekingen te verminderen of van die ontstekingen af te komen. Als iemand verkouden is, dan heb je daar middelen voor. Als iemand griep heeft, dan heb je daar middelen voor. Als je honger hebt, dan heb je levensmiddelen. En zo zijn er nu ook rondom dat koninkrijk Gods middelen. Er zijn in de eerste plaats middelen die wij niet goed moeten keuren. Er zijn middelen die mensen helaas rond dat koninkrijk der hemelen gebruiken, maar waarvan God zegt, nee, dat keur ik af. Sommige mensen gaan er nogal prat op dat ze beter zijn dan andere mensen. De fariseeën bijvoorbeeld in de tijd van de Heer Jezus, die stonden vooraan in de tempel, die dachten dat God wel heel veel plezier in hen zou hebben. En die dachten door hun rechtzinnigheid en door hun godsdienstigheid allang op weg te zijn naar dat koninkrijk der hemelen. En God wist er niet van. En de Heer Jezus zegt ook van die man die voor in de tempel staat te bidden, ik dank u dat ik niet ben, dat God daar niks van af wist. Dus al onze godsdienstigheid en die gedachten dat wij een stuk beter zijn dan andere mensen, dat is geen goed middel om dat koninkrijk der hemelen binnen te komen. Dus dat moeten we niet doen. Dat noemt de Bijbel eigen gerechtigheden. Ik wil daar ook voor waarschuwen dat we gaan neerkijken op andere mensen, omdat die zich niet houden aan bepaalde regels die wij belangrijk vinden, maar die God misschien helemaal niet belangrijk vindt. Pas daarvoor op dat we allerlei mensen gaan beoordelen en veroordelen en onszelf vergeten. Want dat is een hele ernstige vergissing. Daar kan God nog wel eens op terugkomen in ons leven, op de oordeelsdag. Dan zal de Heer zeggen, u wist het zo goed voor een ander, maar heb u dat nou ook toegepast op uzelf? Want naar de mate dat wij kennis hebben, kennis voor andere mensen, wordt dat ook toegepast in ons eigen leven. En dan is het heel erg als wij het altijd erg goed wisten voor andere mensen, maar daar zelf niet in die weg hebben gewandeld enzovoorts. Daar moeten we dus erg voor oppassen. En dat is een van de grote kwalen, denk ik, zo gemiddeld in een christelijke gemeente. Dat we zoveel bezig zijn met anderen en dan ondertussen onszelf vergeten. Er zijn ook wel andere middelen en dat is, laat ik dat ook maar gewoon noemen, een beetje oppervlakkige godsdienst. Daar kom je natuurlijk ook veel tegen. Men zingt is wat, men bidt is wat. En ja, je voelt je toch wat blij daaronder. En dat sluit ook wel aardig aan op wat wij zo vanuit onszelf hebben bedacht. En we stapelen dat wat op. En dan kom je allicht tot de gedachte, oh God is liefde. Ik doe het dan weliswaar niet volmaakt en niet volkomen. Maar wellicht valt het dan toch als we God ontmoeten wel mee. Valt dan misschien wel mee. Want ja, goed, God is goed. En zo kunnen we de gedachten wel vermeerderen. En in zekere zin is dat natuurlijk waar dat God goed is. Maar weet u wat de Bijbel er nou altijd bij zegt? God is goed voor slechte mensen. En hebben we onszelf nou al als een slecht mens leren kennen? Zijn we al werkelijk slechte mensen? Dat is wel een belangrijke vraag, hè? Of wij al echt slecht mens zijn geworden. Want die echte slechte mensen, die kom je af en toe gelukkig wel tegen, hoor. Die hebben zo'n grote mond niet. Die worstelen zomaar veel in de binnenkamer, zo alleen. En zei, Heere, geloof dat ik de slechtste man of de slechtste vrouw ben in de kerk. zou het voor mij nog kunnen. Want als we echt slecht mens worden voor God, dan worden we ook verbroken voor God. Dan gaan we onszelf ook vernederen. En dat zegt de Bijbel, wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. God weerstaat altijd de hoogmoedigen, de hoogwaardigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Dus daar moeten we ook wat voor waarschuwen, dat we het niet gaan zoeken in een heleboel wat we zelf nou allemaal in onze dwaasheid aan het opstapelen zijn. Een beetje oppervlakkige godsdienst en zo. Nou heb ik al wat middelen genoemd die het niet zijn. En wat zijn nou wel de goede middelen die God wil gebruiken om zondaren te redden en om zijn rijk in deze wereld te bouwen? Nou, daar gaat het vanmiddag over. Het gaat over de sleutelen van het hemelrijk. We zijn aan het slot van het stuk der verlossing in de catechismus. Dat is wel mooi eigenlijk. Eerst wordt er even iets in de catechismus verteld in een paar zondagen. Hoe diep schuldig en hoe diep verloren mensen zijn. Dat is zondag 2, 3 en 4. Daarna wordt er in onze catechismus in een heleboel zondagen verteld hoe groot dat verlossingswerk van God is. En dat blijkt allemaal te gaan om de middelaarsbediening van de Heer Jezus. Want verlossing, dat weet u inmiddels wel, dat betekent dat er aan Gods gerechtigheid wordt voldaan. Ik wil dat nog wel even in herinnering roepen wat dat is. Want ik merk voortdurend dat een heleboel mensen dan daarover hele toch wat merkwaardige gedachten hebben. Gods gerechtigheid, dat zou dan iets heel mysterieus zijn. Maar weet u wat Gods gerechtigheid is? Nou, dat God in de eerste plaats van ons allemaal tot in de kleinste puntjes gehoorzaamheid eist aan de 10 geboden. En dat eist de Heer van ons omdat hij ons volmaakt heeft geschapen. En dat eist hij tot in de tittel en de jota, tot in de kleinste dingen. Bijvoorbeeld in ons gedachtenleven. Bijvoorbeeld ons autorijden. Bijvoorbeeld in onze omgang met onze naast en in ons gezin. Dat eist de Heer ook in onze omgang met het geld. En daar eist de Heer volmaaktheid in. Dat is een eis van God. En dan zegt de Heer niet van nou, ik wil dat je daar een beetje aan gehoorzaamt, of een voor zover dat mogelijk is. En nee, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat we daar dus stipt, volkomen en ons hele leven met onze gedachten, met onze woorden en met onze daden helemaal aan gehoorzaam. Dat is aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden. Dat moet u eens onthouden. En u moet ook eens aan de Heere vragen of u verlost mag worden van allerlei mysterieuze begrippen daarom, maar dat dat nu in alle helderheid en alle duidelijkheid doordringt in uw leven. Want de Heer Jezus die heeft omgewandeld op deze aarde. En die zei tegen de rijke jongeling, verkoop al wat ge hebt. Hij bedoelde bekeerde jongen, dat gaat zo niet goed. En die zei tegen die Samaritaanse vrouw, haal uw man. En dan zegt de Heer eigenlijk niet anders, dat zijn vader wil dat we die heilige wet toch in de puntjes onderhouden. Dat is de eerste eis van Gods gerechtigheid. Nou, daar kunt u de hele week denk ik wel over nadenken. En als we daar nou de dag eens mee beginnen, dat dat Gods eis is, dan denk ik dat we al in ons gebed moeten constateren, nou, als je wakker wordt, dat wij aan die eis niet voldoen. Want als je nou wakker wordt 's morgens, wat is dan de gode welbehagelijke manier van wakker worden? Nou, dat staat in Psalm 103. De hemel loof, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Zo horen we wakker te worden. Hoe werd u vanmorgen wakker? Dan kunt u dat allemaal toetsen in uw leven. Misschien werd u wel wakker met een gevoel van, moet ik weer mijn bed uit? Misschien werd u wel wakker met een gevoel van, moet ik weer naar de kerk? Heb u al 2, 3, 4, 5 zonden opgestapeld? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En als u daar nou eens 1 keer van afwijkt in uw gedachten, dat kan toch zomaar, hè, dat je zomaar 1 enkele zonde en dan wijk je van die eis van God af. Gevallen mensen doen niet anders van nature, dat is hun bestaan, dat is hun leven, maar dat gaan we niet vergoelijken, want dat is heel erg. Weet u, als u daarvan afwijkt, dan zegt God, des dood schuldig. U hebt geen recht meer om te leven. En dat was het tweede, wat altijd er hoort bij Gods gerechtigheid. Dat God de zonde bestraft. Met tijdelijke en met eeuwige straf. Dat staat al voor de zondeval in de Bijbel, in Genesis 2 vers 17. Ten dagen als u daarvan eet, als u niet stipt gehoorzaam bent, dan zult u de dood sterven. Dat staat in de Bijbel. En dat is dus na de zondeval realiteit geworden. En elk mens is door de minste zonde in zijn leven iemand die de hel waard is. Waarvan God moet zeggen, weg voor mijn aangezicht. Ik wil u nooit meer zien. En wij moeten dus voor al die zonden in onze gedachten, met onze woorden en met onze daden, aan Gods recht betalen. Moet u doen, moet ik doen. Daar mag nooit iets van af. Want alles wat wij hebben verkeerd gedaan, dat moet weer rechtgezet worden. Dat eist Gods heiligheid en Gods rechtvaardigheid. Dat eist het wezen Gods. Dat is geen tirannie van God of zo, nee. Dat is Gods wezen, omdat God het onrecht niet duldt. Gelukkig maar dat God dat niet duldt, want stel dat we nou een God hadden in de Bijbel, die zegt nou af en toe mogen mensen wel een beetje zondigen. Dat is toch geen God waar we eerbied voor kunnen hebben. Dat is een God die wij bedenken, waar wij van allerlei fantasieën over hebben. Maar die God bestaat helemaal niet. De God van de Bijbel is een God die wat hij zegt ook werkelijk doet. En die onveranderlijk daarin is. En die dus het recht, alles wat hij recht noemt, ook stipt zal handhaven. Dat is voor Gods kinderen een groot voorrecht, een grote bevrijding eigenlijk. Want dan hoeven we onszelf nooit te breken, hoeven we ook nooit rondom ons heen te slaan, dat zal God doen. God die zal het kwaad vergelden, hoe wij niet te doen. Dat doet de Heer zelf. Dus dan mag je dat ook overgeven in de hand van de drie-enige God. En God zal dat allemaal straffen. Maar wat is nou dat koninkrijk, want daar ben ik nu mee bezig, wat is nu de grote inhoud van dat koninkrijk der hemelen? Wel, dat is het evangelie. En wat is het evangelie? Dat God nu een middel heeft geschonken. Een middel heeft bedacht. Waardoor zijn wet wordt gehoorzaamd. En waardoor de schuld wordt betaald. En wat is dan dat middel? Is dat middel misschien ons fatsoen? Nee. Is dat middel misschien een offerdier uit het Oude Testament? Nee. Dat middel is God zelf. Dat God zelf heeft gezegd, ik stuur mijn zoon naar de aarde. Die zal hier op deze wereld 33 jaar rondwandelen. Die zal stipt al de geboden onderhouden. Niet voor zichzelf, maar voor zijn kerk. En in de tweede plaats zal hij al de straf, al het onrecht, al dat boze van zijn kinderen op zich nemen. En die zal dat brengen naar het kruis van Golgotha. En op dat kruis van Golgotha heeft God de Vader in zijn Zoon en door zijn lijden met al de zonden afgerekend. Want Golgotha, dat betekent niet in de eerste plaats, oh wat fijn, oh wat mooi. Nee, Golgotha betekent gericht. En daar heeft God laten zien wat er met de zonde, en hoe hij staat tegenover de zonde, en hoe er voor de zonde betaald moet worden. En dat Jezus in de goddelijke natuur en door de menselijke natuur voor de zonde heeft betaald. En nou is hij het Lam Gods. En zo is hij dat enige middel. Ja, zo is hij de grote koning geworden van dat rijk Gods. En als nu u zelf de vraag gaat dringen in uw leven, hoe moet ik nu aan die wet voldoen? Hoe moet ik nu die schuld van mijn leven betalen? Nou, ik hoop dat u dan inmiddels al hebt begrepen dat u dat niet zelf kunt. Dat is onmogelijk. Ik hoop dat u dan ook heeft begrepen dat u daarvoor niet moet aankloppen bij andere mensen, bij Augustinus of bij Calvijn of bij Paulus of bij Mozes of iets dergelijks. Want dat waren ook mensen die genade nodig hadden. Maar ik hoop dat u dan ook hebt begrepen dat u dan maar op één adres terechtkomt. En dat is nou in dat doopwater gesymboliseerd. En dat wordt nou in heel dat evangelie, goede boodschap, helder en duidelijk gemaakt. Dat kan nou alleen door die gerechtigheid, door het werk en door het offer van de Heer Jezus Christus. En een ander middel is er gewoon niet. Hoe wordt dat rijk gebouwd? Welk middel gebruikt God daar nu voor? Door welke sleutel gaat dat koninkrijk der hemelen nu open? Hoe gaan zondaren in dat rijk? Wel, dat is door Gods genade. Maar nu heeft God ook een middel gegeven, tweetal middelen, waardoor hij die deur als het ware aanwijst, waardoor hij die zaligmaker laat zien. En dan lees ik in het antwoord in de eerste plaats de verkondiging van het heilig evangelie. Dat evangelie, dat is nu die goede boodschap van die gekomen zaligmaker die aan Gods recht heeft voldaan. Een blijde boodschap in deze wereld. En wat moet er nu met die blijde boodschap gebeuren? Wat is nu Gods grote opdracht in de Bijbel? Wel, dat evangelie niet onder een korenmaat wordt gezet. Dat we niet zeggen dat evangelie dat is heel moeilijk en dat begrijpen gewone mensen of kinderen of ouderen toch niet goed. Dus laten we nou eens over andere dingen gaan spreken. Nee, dat evangelie dat moet verkondigd. Dat moet gepredikt, dat moet bekendgemaakt worden. Dat is de eerste sleutel van het koninkrijk der hemelen. Dat is nou het eerste middel waardoor God zijn rijk wil bouwen. Dat is als het ware het instrument wat de Heilige Geest wil gebruiken om het rijk Gods te bouwen. De verkondiging van het evangelie. En dan lopen we al wat vooruit op de volgende vraag en het volgende antwoord. Want hoe moet dat evangelie dan gepreekt worden? Dat is natuurlijk wel even een belangrijke vraag. Want wat ligt nou opgesloten in dat woord verkondiging? Nou, u begrijpt allemaal wel, verkondiging dat is wat anders dan een opsomming. Het evangelie is niet een opsomming van een aantal punten en waarheden. een boekhouder die somt dat op. Die zegt 1000 eenheden van dit en 2000 eenheden van dit en 5000 van die en een opsomming. Het evangelie is niet een opsomming van een aantal dingen die waar zijn. Het evangelie is bediening der verzoening, de verkondiging daarvan. En God heeft geen engelen de wereld ingestuurd om dat evangelie te preken. God stuurt gevallen en zondige mensen de wereld in om dat evangelie te verkondigen. Wat is dat dan, dat evangelie verkondigen? Dat is niet een opsomming. Dat evangelie, dat is ook niet van, oh, dat is heel moeilijk en dat is heel onbegrijpelijk en dat is, oh, zo duister. Dat is ook niet een boodschap die we moeten omringen met een heleboel dingen die mensen kunnen bedenken. Maar wat is evangelie? Nou, evangelie, dat is, en de verkondiging van dat evangelie, dat is eigenlijk heel eenvoudig en tegelijk ook heel onbegrijpelijk. Want dat evangelie, dat vertelt ons eerst, heel eerlijk, heel recht toe, recht aan, dat wij er door de zonde er totaal verloren liggen. En dat het dus donker is geworden in het paradijs. En dat het donker blijft als we maar voorthollen op die brede weg. En dat er nou nooit geen licht meer in u en in mij is te vinden. Dus daar moeten we maar niet te lang bij stilstaan, want in de mens is het totaal hopeloos. Dat vertelt ons het evangelie. Want we kunnen aan die wet van God niet stipt voldoen, we willen het ook niet en we doen het ook niet. En in plaats dat we de schuld minder maken, maken we de schuld voor God alleen maar dagelijks meer. Heb u daar ook al last van? Heb jij er ook al last van? Dat je de schuld niet minder, maar de schuld voor God alleen maar dagelijks meer maakt. Een kind van God heeft daar last van in zijn leven. Die gaat daar ook onder gebukt. En dat is nou de grote nood van zijn hart, dat hij anders wil, maar dat het anders gaat in zijn leven. En dat hij in zichzelf nou nooit alleen maar niet anders kan waarnemen dan schuldige dingen en verkeerde dingen en slechte dingen. Een kind van God zegt niet, och, wat ben ik toch kostelijk gesteld en wat is het toch fijn met mij en wat is het nou toch gelukkig dat ik... Nee, dat is een ongelukkige in zichzelf. Die zijn diep ongelukkig in zichzelf. Want in plaats dat het nou beter wordt met hem, wordt het alleen maar minder, alleen maar slechter. En hoe meer en hoe verder de Heer ze leidt, des te minder schiet er van hen over. En des te minder hebben ze ook nog maar van zichzelf te vertellen. Kent u dat? Die weg van de afbraak. Die weg dat het niet beter, maar allemaal minder wordt in uw leven. Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm volk. Dat staat in de Bijbel. En de grote apostel Paulus die zegt, ik ben de minste der heiligen. Kijk, dat is nou evangelieprediking. Dat als het over mensen gaat, over u en mij, dat we gewoon heel eenvoudig vertellen dat het echt niet beter, maar dat het in ons alleen maar minder wordt. Maar niet om daar natuurlijk bij te blijven staan. En niet om daarvan te zeggen, nou dat gaat de goede kant wel op, want ja, het moet toch eerst zo en het moet toch zo en het moet toch die kant op en het moet allemaal... Nee. Want wat is dan het geheim van de evangelieprediking? Wel, dat God nu in deze wereld dat offer van zijn loon laat prediken. En dat nu in de Bijbel en in dat evangelie wordt gesproken van dat licht waar God ontstoken heeft in de stilte van de eeuwigheid. Wat hij ontstoken heeft in de kribbe van Bethlehem. Wat hij ontstoken heeft in deze wereld en wat is gaan branden in die zaligmaker der wereld. Die in zijn leven en tijdens een omwandeling op aarde heeft gezegd. Dat hij het brood is voor de hongerigen. Dat hij het water is voor de dorstigen. Een zaligmaker die zijn leven heeft gegeven. Een zaligmaker die gekomen is om het verlorene te zoeken. De enige naam, zegt Petrus tegen het Sanhedrin, onder de hemel, door de welke wij moeten zalig worden. En de apostel Petrus schrijft in de Petrusbrief: u dan die gelooft, is hij dierbaar. En wat is dan de verkondiging van het heilig evangelie? Wel, gemeente, dat is nou de verkondiging van de persoon van de middelaar. Dat we hem gaan prediken als een volkomen gewillig zondaar. Zalig maken voor de slechtste zondaren. Dat we hem u voorhouden als een zaligmaker die alles heeft wat zondige mensen niet hebben. Dat we hem u prediken als een zaligmaker die in de wereld is gekomen voor het verlorene. Dat we hem prediken als de Zonen Gods die in deze wereld heeft gezegd: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Dat is evangeliepredikking. Dat je in een donkere wereld laat horen wat er bij God vandaan in de nooit begonnen eeuwigheid aan boze slechte mensen in Christus wordt bekendgemaakt. En weet u wat dan de kracht en de betekenis is van dat evangelie? Wanneer die sleutel dat koninkrijk der hemelen gaat opendoen, dat we door Gods genade dat evangelie nodig krijgen. Dat we aan die grote boodschap bij God vandaan niet meer voorbij kunnen leven. Maar dat de Heere door zijn liefde gaat trekken. En door zijn kracht gaat verlossen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dan is de verkondiging van het evangelie het middel wat de Heilige Geest wil gebruiken om doden levend te maken, om ellendigen te behouden, om de schapen te vergaderen en om tot Sion te zeggen: ziet, hier ben ik. Kijk, dat is nou de verkondiging van het heilig evangelie, van de goede boodschap. En door die boodschap wordt het koninkrijk der hemelen gebruikt door de Heilige Geest, de gelovigen ontsloten. Heb u dat nou ook wel eens? Dat het niet te lang duurde in de kerk en dat u met uw schuldige ziel iets hoorde van wat er niet bij u en bij mensen, maar bij God te krijgen is. Dat u het ging begrijpen wat Paulus zegt: ik heb hem u voor ogen geschilderd. Want dat deed Paulus. Paulus ging in zijn preken vertellen van de zaligmaker die hem had stilgezet, van de heiland die hem had opgeraakt. En van die zaligmaker ging hij goede dingen vertellen tegen slechte mensen. En dat wilde de Heere gebruiken. Met die boodschap drong de Heilige Geest door in harde, in schuldige zielen, in verloren mensenharten. En door die boodschap heeft de Heere door alle eeuwen heen zijn rijk gebouwd. Zoek dat koninkrijk. Heb u die koning van dat rijk al nodig gekregen? Heb dat woord al wat gedaan in uw leven? Misschien zegt u: nee, dat heeft nou nog nooit wat gedaan. Misschien is dat wel zo in uw leven. Misschien bent u nog helemaal onbekeerd, hard en koud en onverschillig. Of dat is wel heel erg. Dat de Heere ons de rijkste schatten laat prediken. Dat hij ons aanbiedt de eeuwige redding om niet uit enkel genade. Maar dat we zeggen: nee hoor, we hebben nog veel plezier in de dingen van de wereld. We hebben nog veel vermaak in de dingen van deze aarde. Laat God nog maar even wachten. Want dat is het eigenlijk, hè. Als we dat woord horen en ondertussen gewoon verder leven, dan zeggen we gewoon tegen de Heere: die schatten van u hoeven wij niet te hebben. We hebben genoeg aan onze eigen dingen. We hebben genoeg aan onze ongehoorzaamheid en dat niet stip leven naar uw wet. Laat ons nog maar met rust. En zo leven we dan verder. De ene week in, de andere week uit. En volgende week gaan we wel weer naar de kerk en een week later misschien ook nog wel weer. En na 2 weken, een jaar, 5 jaar. Misschien dat er helemaal geen verschrikking meer is in ons leven. En als we naar sterven moeten, nou dat zien we dan wel. Kijk, dat is nou een natuurlijk mens. Dat is nou de staat van nature. Dat de hemel ons niet verkwikt en de hel ons niet verschrikt. En dat we gewoon rustig voortleven naar een eeuwig en naar een naar verderf. Dan zegt de Heer vanmiddag tegen u, dat moet u nou niet doen, dat is onverstandig. Er staat letterlijk in de spreuken, treed in de weg des verstands. Laat u onderwijzen. En zoek de Heer dan toch in het gebed. En zeg, Heer, nou komt hier een harde, koude zon daarbij u. Hij kan niet bidden. Hij kan niet goed Bijbel lezen. Hij kan ook helemaal niet meer luisteren. De kerk, alles wil overhoop in zijn leven. Wil u naar zo een al luisteren? En dan kan ik u verzekeren dat u God gaat luisteren. Want er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. De fariseeën die zeiden zondaren, deze heet zondaren en eet met hen. Die keken er diep op neer, die zondige mensen, die tollenaren en prostituees. En dat waren allemaal slechte mensen, zij waren goede mensen. Een goede boodschap voor goede mensen. Nou, dat is geen evangelie. Want evangelie, dat is een goede boodschap voor slechte mensen. Maar weet u wat nou ons probleem, uw probleem, mijn probleem is? Dat wij nog zo geweldig goed zijn en dat we nog zo vooruit kunnen met onze aardse dingen en met ons leven. Werd de rust nou alles opgezegd? Misschien vanmorgen, misschien vanmiddag. Misschien in de achterliggende week kunnen we ook wel eens niet slapen. En wordt het wel eens nood in ons leven? Of hebben jullie daar geen last van? Jongelui, jullie toch ook? We horen toch heel wat om ons heen. En kunnen we dan altijd maar rustig verder leven en zomaar rustig verder gaan? En zul je onthouden dat de meeste van Gods kinderen, ze zijn in hun kinder- en in hun jeugdjaren getrokken. Echt, dan gaat de Heere in ons leven komen, dan gaat zijn woord kracht doen, dan krijgen we God nodig en dan verliest de wereld zijn glans. Dan lopen we soms te schreeuwen naar God. Alle natuurlijke mensen, ik bid u als een gezant van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En gebruik alsjeblieft uw verstand. En als u dan het niet met uw gevoel kunt doen, doe het dan met uw verstand. En zeg, Heere, Heere, help me alsjeblieft. En niet stoppen, maar volhouden. Ja, zegt u, maar nou zet u ons aan het werk. Ja, ik zet u aan het werk, zodat u zichzelf doodwerkt. En dat er van u niks meer overblijft. Dat u helemaal niks meer kunt en dat het vastloopt in uw leven. Dat is de weg die de Heere gaat. Kunt u zichzelf ook niet meer redden. Ligt u midden in de modder van de zonde. Roept alles u eigenlijk toe, bij mij is het niet. Heb u niks meer om aan te nemen. Weet u ook niet meer hoe u er komen moet. Wordt het al maar meer onmogelijk in uw leven. En moet u iedere dag en elke keer weer opnieuw zeggen. Het was niet zoals het moest. Want denk erom, als de Heer het bekeert, dan wordt het concreet in ons leven. Hè? Dan gaat die eis van de wet in zijn stiptheid dringen. Stipte gehoorzaamheid. Volkomen gehoorzaamheid. En elke overtreding, dat gaat wegen. Want het is een ontering van de goeddoende God. Het is een beschadiging van God en van wat hij gaf. En dat doet zo'n pijn. Zonder God in de wereld. Zonder God en geen toekomst. Gemeente, jong en oud, dan begint God dat genadewerk. Dan worden we heel nauwkeurig in ons leven. Dan gaat die wet Gods wegen. En dan wordt het niet beter, maar alleen maar minder. En dan schreeuwt het hier van binnen. Dan schreeuwt je ziel naar God. Weet u wat u nood, wat nou zo'n wonder is? Dat God dat evangelie nog laat preken. De verkondiging van het evangelie bij God vandaan. Kwam er een zaligmaker die niet zegt, nou moet u maar eens veel betalen. Dat zegt de zaligmaker niet. De zaligmaker zegt niet, u moet maar eens betalen voor uw onrecht, u moet maar eens zonder prijs wijn en melk. U hebt niks te betalen. Faillissement wordt alle dagen groter. In plaats dat het beter wordt, wordt het minder. En dan gaat die gezegende Christus in het evangelie laten zien dat hij nou volkomen heeft betaald. Dan komt er nog een weg openbaar buiten jezelf in een ander. Dan kan het niet bij u of bij mensen, kan het bij die ander. En oh, wat krijgt u hem dan nodig? Kom, die zegt, een volk op de wereld, die zijn Jezus kwijt en die kunnen zonder Jezus niet leven. Ik hoop dat er mensen zijn die dat begrijpen. En die daar ook mee worstelen. Dat ze nou een zaligmaker nodig hebben. En dat is de grote nood van hun leven. Want die wet moet voldaan worden. De eis moet volbracht worden. En het kan niet, het gaat niet. Er is maar één die dat kan en dat is Jezus. Maar hoe kom ik daar nou bij? Hoe krijg ik daar nou deel aan? Weet u, ik zou zeggen, hou veel vol en luister ook goed in de kerk en lees dat evangelie, want hij is een zaligmaker die zonder prijs uitdeelt. Wijn en melk. En dat is nou de grote verrassing van het evangelie. Dat de Heer geen opgeknapte mensen wil hebben, maar afgeknapte mensen. Dat de Heer nou niet mensen wil hebben die van alles en nog wat meebrengen. Maar dat de Heer nou mensen wil hebben die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Ik heb vanmorgen gezegd 0,0. Een diepe waarheid hoor. Echt 0,0. Helemaal niks meer mee te brengen. Ik hoorde van de week een preekje van Wijlen dominee A. Vergunst over Naaman. En dan zegt God in het evangelie naar de Jordaan, man, wast. En wilde die niet. Want dan moest hij bukken. En dan wilde die trotse Naaman niet. Want hij als die grote krijgoverste van Syrië dacht hij dat hij bukken wilde. En toen die bukte 7 keer. Toen kwam de Heer. Kijk, dat is nou genade. Hij gaat bukken. En is het kwijt en het verliest voor God dat de Heer nu in die gezegende heiland zegt. Ziet, hier ben ik. En als u die heiland mag vinden, dat evangelie. De verkondiging van dat evangelie. Ook als het geloof ook open gaat en als het geloof die zaligmaker omhelst. Nou, dan is er geen krimp in deze heiland. Dat zijn de zoetste ogenblikken in deze wereld. Als die Christus der Schriften zich in zijn gewilligheid, in zijn schoonheid openbaart. En wanneer het geloof door de daden des geloofs, dus door het functioneren ervan, die zaligmaker eigent. Niet alleen anderen, maar ook mij. Ik heb bij een doopdienst. Dat kan als je in de kerk zit te luisteren. Dat kan op je knieën. En dan krijgt het evangelie waarde. En dan kunnen we huppelen van zielenvreugd. Vrome volk in u verheugd. Ze huppelen van zielenvreugd. Als ze hun wens verkrijgen. Dan zegt de Heer, gij zijt mijne. Ziet, hier ben ik. En niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. En dan laat die gezegende heiland zien dat hij nu de enige en die volkomen zaligmaker is voor zulke slechte albedervers. En als je dan in Jezus bent en door het geloof aan hem verbonden bent en uit hem leeft en door hem leeft. Gemeente, zijn het ogenblikken. Dan jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Dan gaat het hemelleven trekken. Dan horen McTien tenslotte zingen, nu reis ik getroost. En dan zegt de dichter van Psalm 56, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is dat geluk hier op aarde. Dat is dat geluk van de kinderen Gods. En dat geluk is hier nog in beginsel, en het zal straks volkomen zijn. Want hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Ten hoogste toppunt stijgen. Dat zijn de sleutelen des hemelrijks. De verkondiging van het evangelie en de uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het koninkrijk, het hemelrijk, de gelovigen wordt opengedaan en de ongelovigen toegesloten. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 100, het laatste vers, want goede tieren is de Heer, en wat er verder volgt. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.